Dit is de ADHD bij Vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 37. Inmiddels zitten we al best wel een aantal weken in een soort van lockdown, de intelligente lockdown zoals die ook wel heet. En de vorige twee afleveringen stonden borden vol met tips hoe je met zo'n situatie als dit omgaat. Deze aflevering gaan we er op een iets andere manier mee om. Want de eerste schrik van deze intelligente lockdown is eraf. We wennen er zelfs misschien langzamerhand wel een beetje aan. En natuurlijk gaat dat de ene dag beter dan de andere dag. Met mooi weer zoals nu en de mogelijkheid om in je eigen tuin of op je balkon er een beetje van te genieten, dan lijkt het net alsof er niet zo heel erg veel aan de hand is. En helemaal als je de cijfers van het RIVM nu hoort, dat het flatten the curve principe, waarbij we de piekbelasting op de gezondheidszorg voorkomen, dat het nu best wel de goede kant op gaat. Het aantal IC-opnames daalt en er gaan nu elke dag meer mensen van de IC af dan erbij komen. Dus dat is echt goed nieuws. De situatie zoals die nu is, dat gaat nog wel even duren. Op het moment dat ik deze podcast opneem, is er vanavond de persconferentie van minister-president Rutte. Dus ik weet daar nu nog niks van. Misschien als jij dit hoort, weet je het al wel. Maar ik denk namelijk dat er niet zo gek veel gaat gebeuren. Dat het echt in kleine stapjes gaat als er al iets gaat veranderen. Dus we moeten hier nog wel even met z'n allen mee door. Want hoe lang precies, daar durft niemand nu echt uitspraken over te doen. En dat is best lastig om mee om te gaan met die onzekerheid, want dat vinden we gewoon niet leuk. Ons brein is het liefst een grote voorspelmachine. Altijd bezig met het zo logisch mogelijke scenario bedenken op basis van wat hij al kent. En als we in een situatie komen die we niet kennen en er ook nog eens een keer niet zo goed weten hoe lang het gaat duren, dan is een vrij logische reactie van je brein om bij zoveel onzekere factoren in de paniekstand te schieten. En hoe je dat kunt voorkomen, daar hebben we het in de vorige twee afleveringen al over gehad. Vandaag gaan we een andere tactiek toepassen, daarover later meer. Deze podcastaflevering heb ik inmiddels al wel een paar weken geleden aangekondigd. En het lukte me gewoonweg niet om hem te maken. Nou ja, niet om hem af te maken binnen het normale tijdsbestek. Als je al wat langer naar deze podcast luistert, dan weet je dat ik een bullet journal gebruik om mijn dagen en weken in te plannen. En dat werkt supergoed. Ik heb er zelfs een cursus voor gemaakt. De bullet journal bij ADHD online cursus. En zo'n bullet journal is ook briljant als je hem op de goede manier gebruikt. En voor de lockdown ging dat dan ook ontzettend goed. Alleen, ik trapte zelf in de valkuil waar ik mijn klanten ook altijd voor waarschuw, dat ik namelijk te veel inplan. Ik had voor de lockdown een ontzettende fijne routine, waardoor ik heel veel voor elkaar kreeg in een relatief korte tijd. Ik werk altijd al vanuit huis, mijn hele coaching business is online. Dus wat dat betreft veranderde er voor mij eigenlijk niet zo heel erg veel. Op het moment dat de kinderen naar school waren en mijn partner naar zijn werk buiten de deur, kon ik knallen. En je voelt hem al aankomen, dat is niet meer zo. Want nu is iedereen constant thuis. En ben ik daarnaast ook nog parttime juf, want de kinderen moeten natuurlijk ook thuis aan het werk voor school. Maar ondertussen probeerde ik nog steeds wel dezelfde hoeveelheid werk te verzetten als dat ik altijd deed. En dat ging niet. Ik begon altijd wel braaf aan de taken die er op mijn planning stonden, alleen was er nooit genoeg tijd om ze af te maken. Vanwege bij onder andere dat thuisjuffen. Wat ik wel als extra taak deed, maar niet meenam in mijn planning. Daarnaast is er sowieso veel meer afleiding nu en natuurlijk altijd geluid om me heen. Er zijn altijd gewoon mensen om je heen. En laten we zeggen dat dat geen wonderen deed voor mijn humeur. Ik had het gevoel alsof ik door de modder aan het ploeteren was en geen stap vooruit kwam. Het achterstallige werk stapelde zich alleen maar meer op, waardoor ik mezelf helemaal geen rust meer gunde en ook 's avonds en in het weekend nog vaak aan het werk was. Tot vorige week, tot eigenlijk het paasweekend. En ik had gepland eigenlijk om lekker door te werken, want nu iedereen vrij was, kon ik juist aan de slag. Althans, dat was mijn redenering. Ik hoefde immers geen juf te zijn. Ik vergat alleen heel even dat kinderen niet alleen een juf nodig hebben, maar ook een mama. Dus die vonden er wat van dat we niet met z'n allen vrij waren en iets konden doen samen. Uiteraard gewoon thuis blijven en niet buiten de deur. Dus ik nam rust, verplichte rust. En pas toen ik die rust nam, kwam het inzicht dat ik niet goed bezig was. Als je er middenin zit, lukt het dat meestal niet zo heel erg goed om die helikopterview te hebben. Dus dat nu de situatie anders is en er eigenlijk alleen maar onverwachte taken bij zijn gekomen, zoals thuisonderwijs bijvoorbeeld, in plaats van dat ik mijn planning daarop afstemde, deed ik het andersom. Ik probeerde dat erbij te proppen, omdat ik dezelfde stappen wilde maken als daarvoor. waardoor ik volledig overliep. Want taken erbij betekent minder tijd voor de taken in mijn planning. En ik startte de taken in mijn planning wel op, want nieuwe dingen starten, dat vindt mijn brein en elk ADHD-brein wel leuk. Alleen werden ze niet afgemaakt, want het afmaken, daar had ik eigenlijk gewoon geen tijd genoeg voor. Zo ook deze podcastaflevering. En ik heb er nog twee in concept staan die ook alleen maar even afgemaakt hoeven te worden. En ik probeer nog steeds om vanaf nu weer elke week een aflevering te maken. Ik kan alleen niet garanderen dat dat altijd lukt. Want de aflevering van nu heb ik dus ook weken in concepten gehad. En pas nu heb ik hem af kunnen maken. Nou, oké, terug naar het onderwerp van deze aflevering. Dat was slechts een verhaaltje waarom deze aflevering langer op zich laat wachten en misschien herken je er ook wel iets van. Terug naar het onderwerp van deze aflevering. En dat is hoe je je tomeloze ADHD-fantasie kunt gebruiken voor iets positiefs. Want waar ons brein de huidige onzekerheden graag gebruikt om in paniek te schieten en ook meteen onze grenzeloze fantasie te gebruiken voor de meest verschrikkelijke scenario's te bedenken, het zogenaamde doemdenken, je kent het waarschijnlijk wel, kan je dit vermogen tot fantaseren ook de andere kant op laten bewegen. Door letterlijk te gaan fantaseren. Ja, hallo, hoor ik je zeggen, wat schiet ik daar nou weer mee op? Nou, heel veel, laat het me uitleggen. Het is niet alleen dat je door te gaan fantaseren over iets positiefs, dat je daar de aandacht mee afleidt van iets negatiefs, van angst- en paniekgevoelens. Het is ook dat je daarmee een positieve draai aan deze crisis kunt geven. Want door te fantaseren over hoe jij wilt dat de wereld er na deze crisis uitziet, kun je er ook een bijdrage aan leveren om het te realiseren. Ja, denk je nu maar, ja, laat maar, ik zet deze podcast uit, dat gaat nooit gebeuren. Hear me out. Daarvoor leg ik je eerst even uit wat mijn visie is op ADHD. Ik voel vanuit mijn tenen dat ADHD niet een stoornis is. Niet de stoornis die ons verteld wordt dat het is in ieder geval. En daarmee ontken ik niet dat het niet lastig kan zijn, want dat kan het zeker. Want mijn track record is er ook eentje van burn-outs en een depressie, en verbroken vriendschappen, andere relaties, niet afgemaakte opleidingen, problemen met werk, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Meer van dat soort dingen, je kent het wel. Maar ik wil daarvan niet per se de schuld bij ADHD neerleggen. Meer bij dat ik op dat moment nog niet wist hoe mijn brein werkte, waardoor ik verkeerde afslagen nam. Volgens mij is ADHD niets meer dan een lijstje met kenmerken en gedragingen die andere mensen ook in meer of mindere mate bezitten. En waarbij we als we die kenmerken boven een bepaalde waarde komen, dat dan ADHD genoemd wordt. En ik zie het dus niet als stoornis, niet als, oh, dat komt door de ADHD. Alsof ADHD een oorzaak is, terwijl ik niet eens denk dat het is. Het is een verzameling van kenmerken. Een mooie metafoor hiervoor is, hoe noem ik het altijd, een mengpaneel. Je weet wel, zo'n hele grote die ze bij concerten gebruiken. Maar bij elk schuifje een ander kenmerk is en iedereen zijn eigen afstelling heeft. De een heeft meer van dit, de ander heeft meer van dat. En ik denk dat elk van die kenmerken positieve kanten heeft en negatieve kanten. Waarbij er nu te veel gefocust wordt op negativiteit en niet de positieve kanten worden belicht. Terwijl het er maar net aan ligt of de negatieve eigenschappen in elke situatie als negatief worden bestempeld. Laten we impulsiviteit nemen. Nu best lastig soms. Maar als je kijkt naar duizenden jaren terug, toen we nog in een berenvelletje over de toendra huppelden, toen was het soms best handig. Bijvoorbeeld om nieuwe dingen te proberen, zodat je nieuwe uitvindingen doet. Maar de hele maatschappij, of in die tijd de hele stam, iets aan had. Dus de ADHD deed er als padvinder, letterlijk, of als trailblazer. Van de gebaande paden af en nieuwe zoeken. Dat doen we nu nog steeds vaak. Want een kenmerk van ADHD is dat je een term als omdat we het altijd zo gedaan hebben, niet accepteert en toch op zoek gaat naar een andere, misschien wel betere manier. Of kijk naar het snel afgeleid zijn, elke prikkel opmerking. Als je in datzelfde berenvelletje op jacht bent, is het super handig om elke prikkel in je omgeving hyper gewaar te zijn, zodat je niet alleen gefocust bent op jouw prooi, maar er ook voor zorgt dat je zelf niet de prooi wordt van een of ander roofdier. Want dat snelle afgeleid zijn, daarin ben je niet alleen zelf een grote factor, juist ook je omgeving. Want mijn ADHD-dochter, mijn oudste dochter van 12, groep 8 nu, kan zich nu thuis alleen op haar kamer stukken beter concentreren dan op school met 25 kinderen in de klas. De eerste weken was ze dan ook vaak al om 10:30 's ochtends klaar met haar schoolwerk voor die dag. Dat is nu gelukkig iets minder, omdat ze nu ook meer klassikaal doet en de juf ook extra werk opgeeft. Maar dat terzijde. Maar als je zo alle ADHD-kenmerken stuk voor stuk bekijkt en ziet in welke omgeving ze juist een voordeel kunnen zijn, misschien kun je dan met wat meer mildheid naar jezelf kijken. Dat het zeker niet alleen een nadeel is, dat het zelfs niet eens altijd aan jou ligt, dat het vooral te maken heeft met de omgeving waarin je verkeert. Want veel van mijn klanten die geven nu ook aan dat het nu juist lekker rustig is nadat de eerste paniekgevoelens weggeëbd waren van het coronavirus. Want het leven is nu zo lekker overzichtelijk, zo duidelijk. Je hebt geen afspraken bij buiten de deur. Je hoeft geen excuses te verzinnen als je ergens geen zin in hebt, want er gebeurt gewoon niks. Maar aan de andere kant hoor ik ook vaak dat mensen nog meer dan anders moeite hebben om aan de gang te gaan. Doordat er van buitenaf zo weinig prikkels zijn, gaat onderprikkeling ook echt een rol spelen. En als je dan merkt dat de omgeving zo'n duidelijke factor is in de mate waarin je last hebt van de kenmerken van ADHD, waaraan zou een ideale omgeving voor jou dan aan moeten voldoen? En dat is het onderwerp van deze aflevering. Dat je gaat fantaseren, visualiseren hoe jij jouw ideale wereld eruit wilt laten zien. En voor mezelf, als ik dat doe, dan zie ik dat er meer ruimte is voor mensen zoals jij en ik. Voor meer neurodiversiteit, met een mooi woord. Zodat een ieder zijn eigen talenten kan benutten in plaats van een niet passend keurslijf geduwd te worden. En ik denk ook juist dat ADHD-eigenschappen, als bijvoorbeeld niet over de gebaande paden willen gaan, dat juist die nu goed van pas kunnen komen. Juist het creatieve out-of-the-box denken is heel erg hard nodig, zodat we met elkaar naar een nieuwe samenleving kunnen. En dan liever niet die anderhalve meter samenleving. En dan begin ik soms echt wel een klein beetje genoeg van te krijgen. Ook al weet ik dat dat nu nog even heel erg hard nodig is. Maar ik zou sommige mensen ook best wel weer willen knuffelen, bijvoorbeeld. Maar voor mij hoeft de wereld zoals die was ook niet één op één terug te komen. Laten we houden wat werkt en niets terug laten komen van wat niet werkte. En natuurlijk is dat niet voor iedereen hetzelfde. Dat kan ook helemaal niet, want we passen namelijk allemaal niet in hetzelfde keurslijf. En daarom hebben we ook een democratie. En daar schuurt het ook wel meteen een beetje. Want hoe kun je ervoor zorgen dat je als ADHD'er, waarmee je een overduidelijke minderheid bent. Het merendeel van de bevolking heeft geen ADHD. Naar schatting heeft ongeveer 10% van de mensen meerdere kenmerken van ADHD. Dat is nog altijd 90% niet, of in mindere mate. En hoe zorg je ervoor dat het wel serieus genomen wordt? En dat is natuurlijk niet zo heel erg eenvoudig. En ik denk bijvoorbeeld dat openheid over je eigen ADHD en waar je moeite mee hebt, dat dat dan wel een randvoorwaarde is. En ik denk ook dat als we de focus afhalen van ADHD als stoornis en juist ook de voordelen belichten, dat je dan verder komt dan als we het op deze manier laten bestaan. Dus visualiseer de richting waarin jij wilt dat deze planeet heen gaat. Denk bijvoorbeeld aan de neurodiversiteit die ik net al noemde, maar ook duurzaamheid, de economie, hoe wil je dat de economie ingericht wordt, het milieu, de gezondheidszorg, maar ook bijvoorbeeld op microniveau, namelijk je eigen baan, je relaties, hoe wil je dat je relaties eruit zien, je woonomgeving, alles wat jouw leven raakt en waar je iets in wilt veranderen. Ik doe dit heel regelmatig. Het fijnste vind ik zelf om het al schrijvende te doen, of al pratende met mijn partner of met een vriendin. Die laten ze natuurlijk aan de telefoon, die zien elkaar niet meer live. Want op de een of andere manier, als je het zo de wereld inslingert, dan wordt het echter, dan bestaat het. Als je het opschrijft, dan creëer je het, want dan is het al op papier, dus dan bestaat het. En als je het uitspreekt, ook. En kijk ook waar je zelf nu al invloed op kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld als je een wereld wil die duurzamer is, beter voor het milieu, kijk dan of jouw leven nu al congruent is met wat je wil. Bijvoorbeeld duurzamer betekent vaak ook minder consumeren. Kijk dan bijvoorbeeld hoe vaak je kleding koopt en de kwaliteit van wat je het koopt, hoe het geproduceerd is. Maar bijvoorbeeld ook hoe vaak eet je vlees en wat is de herkomst daarvan, wat is de kwaliteit daarvan. Misschien kun je een dag in de week minder vlees eten. Let je al op de hoeveelheid verpakkingsmateriaal en hoe consistent ben je in het recyclen? Daar kun je echt al naar gaan kijken. En als je het over je leefomgeving hebt, hoe goed past dat bij hoe jij het beste functioneert? Hoe voel je je thuis? Is dat veilig en prettig of ben je meer rusteloos? En waar ligt dan die rusteloosheid aan? Is dat interne rusteloosheid, wat natuurlijk niet zo heel erg gek is bij ADHD? Of word je onrustig door de omgeving, omdat je omgeving je onbewust te veel prikkelt? Om een voorbeeld te geven, ik ben bijvoorbeeld echt geen huisartskoningin, integendeel zelfs. Maar een onrustige omgeving met rommel, daar kan ik niet zo heel erg goed tegen. Daar komt bij mij echt interne onrust vandaan. En ergens ben ik ook een dwangneuroot die altijd wil dat de stoelen netjes aangeschoven staat en dat alles altijd netjes recht staat. En alles in verhouding klopt. Ik word echt onrustig als dat niet netjes recht staat. Terwijl aan de andere kant, als ik het niet zie, er ook niet mee bezig ben. Zo kan ik rustig de was vergeten uit de machine te halen. Of over volle wasmanden heen stappen. Omdat het niet in mijn dagelijkse beeld zit. In deze tijd, waarin er heel veel onzekerheid is, is het niet over het virus, dan wel over de gevolgen daarvan voor onze economie. Is het heel erg fijn als je dingen kunt doen waar je wel controle op hebt. Je kunt je druk maken over de maatregelen van de regering. Of druk maken over mensen die niet voldoende afstand houden in de supermarkt. Of druk maken over andere dingen waar je geen invloed op hebt. Maar veel productiever is om op je eigen vierkante meter voor te stellen hoe jij wilt dat de wereld eruit gaat zien. Dat is een positieve vibe. Daarmee krijg je je brein dat best sensatiebelust is, helemaal een ADHD-brein, en graag negativiteit overal in zit. Helaas zit het menselijke brein zo in elkaar. Dat heet de negativity bias, een voorkeur voor negativiteit. Maar zo zorg je ervoor dat je je gedachten naar iets positiefs ombuigt. En omdat je op sommige stukken ook actie kunt ondernemen, krijg je een stuk controle terug. Waar iedereen bij gebaat is en bij ADHD misschien nog wel een stukje meer. En zelf denk ik graag na over hoe de wereld er in zijn geheel beter van wordt. Als we bijvoorbeeld overstappen naar de donut-economie. Zoek maar eens een keer op als je dat interessant vindt. Waarbij er wordt gekeken niet alleen naar het welzijn van de mens aan de ene kant, maar ook naar het welzijn van de planeet aan de andere kant. Is het bijvoorbeeld wel nodig om voor een habbekrats de hele wereld over te kunnen vliegen? Heb je al die goedkope spullen uit China echt nodig? Moet je elk jaar een nieuwe telefoon? Dat soort dingen. Ik lees bijvoorbeeld ook heel erg graag opiniestukken in kranten over bijvoorbeeld het basisinkomen, wat juist nu in deze tijd een ontzettend goed idee is om mee te beginnen. Want dan blijft bij een crisis als deze de koopkracht in ieder geval overeind. En die koopkracht is nodig om de economie draaiende te houden, daarom wordt consumeren zoveel mogelijk gestimuleerd. En halen we daar ook onze economische groei uit als de koopkracht maar toeneemt. En zelf ben ik niet zo'n voorstander van meer spullen. Misschien had je dat nu al wel begrepen. Ik denk namelijk dat niemand daar gebaat bij is. Ook niet als je die spullen koopt. Behalve de economie. Maar wat nu als we minder spullen kopen, maar meer geld uitgeven aan ons voedsel bijvoorbeeld. In Nederland geven we relatief weinig geld uit aan voeding in vergelijking met andere landen om ons heen. En dat is mede de oorzaak van de kiloknallers in de supermarkt. Want we willen gewoon niet betalen voor kwalitatief goed vlees. Maar wat nu als we daar meer geld aan uitgeven, zoals we vroeger eigenlijk ook deden. En waarbij er toen ook echt niet elke dag vlees op het menu stond, omdat we dat gewoon niet konden betalen. Zodat boeren ook weer een eerlijke prijs krijgen voor hun vlees, waardoor ze niet meer ontzettend afhankelijk hoeven te zijn van bijvoorbeeld export of van de supermarkten die ze proberen zo goedkoop mogelijk vlees te laten leveren. Waardoor er bijvoorbeeld ook weer minder stikstof en CO2 geproduceerd wordt, waardoor de crisis ook opgelost kan worden. Dat ze niet meer afhankelijk zijn van schaalvergroting om hun kop boven water te kunnen houden. En ik praat daar heel veel over, ik schrijf er heel veel over, daar ben ik heel veel mee bezig. Maar ook over de lange termijn, want dit is echt niet het laatste virus dat van dier op mens overspringt. Hoe kunnen we dit voorkomen op de lange termijn? Hoe kunnen we het zo inrichten dat we erop voorbereid zijn? Zodat onze economie erop voorbereid is, dat die in lockdown kan zonder al te veel schade. En de gezondheidszorg het aan kan. Dat we er dus niet als een idioot op zoek moeten naar beademingsmateriaal en de mondkapjes op het moment dat er stront aan de knikker is. Zodat we het de volgende keer wel aan kunnen, dat we wel voorbereid zijn. Want dat waren we nu overduidelijk niet, of niet echt. En ik denk bijvoorbeeld dat een basisinkomen en de donut-economie daar een bijdrage aan kunnen leveren. Dat is dus hoe ik in mijn hoofd dan op zoek ga naar een oplossing. En ik lees ook heel veel opiniestukken daarover in kranten, dat er ook heel veel journalisten en wetenschappers ook mee bezig zijn om die kant op te denken. Ik denk bijvoorbeeld ook dat ons politieke systeem anders moet. Want ik denk dat 4 jaar te kort is om een land echt te besturen. Aan de andere kant kan 4 jaar ook veel te lang zijn als je bijvoorbeeld een blik werpt over de grote oceaan, over de Atlantische Oceaan aan de andere kant daarvan. Die 4 jaar zijn nu bijna om en het heeft een hoop ellende gebracht. Maar goed, dat terzijde. Maar ik daag jou dus nu uit om daar ook over na te denken. En het er ook met je huisgenoten en met je partner en met je vrienden en met je familie over te hebben. Want op dit moment is het in ieder geval hier zo dat we toch niet zo heel erg veel meemaken. We zijn thuis. Het leven is vrij saai eigenlijk. Iedereen heeft Netflix inmiddels wel uit, denk ik. Dus er is minder small talk omdat je niks meemaakt. En meer ruimte dan ook om het over de echt belangrijke dingen te hebben, zoals dit. Zodat we met z'n allen een toekomstvisie hebben, iets om naartoe te werken. En dan kun je zeggen, het heeft toch allemaal geen zin, er is toch geen hond die naar luistert. Dat is ook weer die negativity bias die dan een duit in het zakje doet in jouw brein. En het is misschien ook wel zo, misschien helpt het ook allemaal niet. Alleen als je jouw waarheid blijft uitspreken en erover praat met anderen, dan verspreidt het zich misschien als een olievlek. En door het erover te hebben, kun je je mening ook bijschaven. En zo verbinden we ons veel meer met elkaar. De mensheid heeft altijd overleefd door middel van verhalen en door deze door te vertellen. En op deze manier kun je altijd je steentje bijdragen. Dus ik wil graag van jou weten van wat is jouw toekomstvisie voor jouzelf en voor deze planeet? Als je het leuk vindt, kun je me dat mailen naar jorna@yourjoy.nl. Ik vind het in ieder geval leuk om dat van jou te horen. Ik ben er altijd naar op zoek naar dat soort verhalen. Maar voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.